Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Aanstaande dinsdagavond zal er weer om 8 uur Bijbelkring zijn. En aanstaande vrijdag 11 februari, 's middags om 14:30, hoopt dokter Baas, uw vroegere predikant, zijn inauguratie te houden in Apeldoorn. Als er voldoende deelname is uit de gemeente, dan zal ook een bus kunnen worden georganiseerd om gezamenlijk naar Apeldoorn te rijden. U kunt nadere gegevens ontvangen en u kunt u ook opgeven zo spoedig mogelijk, deze week eigenlijk nog, bij broeder Theo Heijstek. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 101e psalm, het 2e en het 3e vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen en ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. 2 en 3 van psalm 101. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen Gods woord uit het laatste hoofdstuk van het boek Jozua. Wij beginnen de schriftlezing bij vers 14 en we lezen tot en met vers 28. Jozua 24, beginnend bij vers 14 en dan tot en met vers 28. En na de schriftlezing zingen we Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Jozua heeft nu het volk Israël samengeroepen in Sichem, nadat hij in hoofdstuk 23 met name tot de oudsten van het volk gesproken heeft, spreekt hij in hoofdstuk 24 tot het volk als geheel. En hij begint met hen allerlei dingen te herinneren uit de geschiedenis en uit wat de Heere in de geschiedenis met zijn volk gedaan heeft. En dan bij vers 14. En u vreest de Heere en dient hem in oprechtheid en in waarheid en doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde van de rivier in Egypte en dient de Heere. Doch zo het kwaad is in uw ogen om de Heere te dienen, kiest u heden wie gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders, die aan gene zijde van de rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten in welker land gij woont, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zeide: het zij verre van ons dat wij de Heere verlaten zouden om andere goden te dienen, want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land van Egypte uit het diensthuis heeft opgebracht en die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op al de weg door welke wij getogen zijn en onder alle volken door welker midden wij getrokken zijn. En de Heere heeft voor ons aangezicht uitgestoten al die volken, zelfs de Amoriet, inwoner van het land. Wij zullen ook de Heere dienen, want hij is onze God. Toen zeide Jozua tot het volk: gij zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Hij is een ijverig God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Indien gij de Heere verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal hij zich omkeren en hij zal u kwaad doen en hij zal u verdoen nadat hij u goed gedaan zal hebben. Toen zei het volk tot Jozua: nee, maar wij zullen de Heere dienen. Jozua nu zeide tot het volk: gij zijt getuigen over uzelf dat gij u de Heere verkoren hebt om hem te dienen. En zij zeiden: wij zijn getuigen. En nu, doet de vreemde goden weg die in het midden van u zijn. En neigt uw harten tot de Heere, de God van Israël. En het volk zeide tot Jozua: wij zullen de Heere, onze God, dienen. En wij zullen zijn stem gehoorzamen. Alzo maakte Jozua op die dag een verbond met het volk. En hij stelde het hun tot een inzetting en recht te Sichem. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods. En hij nam een grote steen. En hij richtte die daarop onder die eik die bij het heiligdom des Heren was. En Jozua zeide tot het ganse volk: zie, deze steen zal ons tot een getuigenis zijn. Want hij heeft gehoord al de redenen des Heren die hij tot ons gesproken heeft. Ja, hij zal tot een getuigenis tegen u lieden zijn, opdat gij uw God niet liegt. Toen zond Jozua het volk weg, en ieder naar zijn erfdeel. Wij gaan samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij dragen ook nu weer onze zieken aan de Heere op. Broeder Nelis in Dirksland. En daar is ook zuster Visser van de Donkere Weg. Die daar in de afgelopen week onverwacht moest worden opgenomen. En we denken ook aan zuster de Graaf Ras uit Dirksland. Die in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam ligt. Die vrijdag een ingrijpende operatie onderging. Het mag gelukkig goed gaan. Wij danken ook de Heere voor het feit dat broeder en zuster Dammers Vroegende Wij van het Korte Weegje in Sommelsdijk deze dagen mogen gedenken dat ze 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Laten wij samen God bidden. Heere, uw aangezicht zoeken wij aan de morgen van deze dag. En we erkennen uw goedheid voor al de zorgen die gij aan ons bewezen hebt in de week die voorbij gegaan is. Want daarin is inderdaad weer duidelijk geworden, Heere, dat u bemoeienissen met ons hebt, dat u ons draagt, dat u ons verzorgt en dat het daaraan te danken is dat wij ook vanmorgen nog weer naar uw huis konden komen. En als we niet naar uw huis konden komen, maar wel met ons verbonden zijn en aan de kerktelefoon luisteren, dan hebben we toch in ieder geval ook nog een bepaalde mate van mogelijkheid om naar uw woord te luisteren. Al zijn onze mogelijkheden wellicht beperkt geworden vanwege ziekte en gebrek en ouderdom, dan nog hebben wij de gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. En dat hebben wij hier in de kerk ook, Heren. En het is inderdaad niet aan ons en het is ook niet vanwege verdiensten aan onze kant, maar het is aan u alleen te danken. Gij zijt het die ons deze dingen geeft, die ons ook uw woord geeft. het evangelie van uw genade. En dat mogen wij ook vanmorgen weer beluisteren. Met de keus waarvoor we gesteld worden. Want als dat evangelie komt, dan komt het nooit vrijblijvend. Dan kunnen wij het nooit aanhoren en voor de rest naast ons neerleggen. Want er moet wat mee worden gedaan. En van nature doen we er inderdaad ook wat mee. Van nature wijzen we het af. Schuiven we het weg. En als ons de keus wordt voorgesteld, dien toch de Heere, dan stellen wij dat uit. Of we beroepen ons op allerlei uitvluchten. Maar gehoorzaam zijn we niet. En zo is dat het beeld van de natuurlijke mens. En zo zal het ook altijd wel blijven bij een mens zonder waarachtige wedergeboorte en genade. En daarom, o God, doordring ons ervan dat u uw woord nog laat verkondigen, dat dat een voorrecht is, maar dat dat ook verplichtingen met zich brengt. En laten wij onder die verplichtingen niet langer meer kunnen uitkomen. Maar laat het ons zo op ons hart gebonden worden, dat wij inderdaad innerlijk overtuigd zijn dat het naar een punt toe moet komen waarop we echt een beslissing nemen. Waarop het kiezen wordt, de onberouwelijke keus die vrucht is van de waarachtige bekering en die tot zaligheid is, die groeit uit, zoals de apostel dat formuleert, de droefheid naar God. Mogen wij door de Heilige Geest, die uw geest is, zo worden bearbeid, Heere, dat wij deze dingen in ons leven voor de eerste keer gevoelen, maar niet alleen voor de eerste keer. Want zelfs al zijn we door uw genade ertoe gebracht, en het is inderdaad genade alleen als we ertoe gebracht zijn om die onberouwelijke keus te maken, dan moeten we die ook gedurig weer vernieuwen. Want wat is het vaak in het leven van hen die uw kinderen zijn, toch ook weer de barre werkelijkheid dat ze het weer zonder u doen en van uw wegen afdwalen en zichzelf ook weer schuldig maken aan onachtzaamheid, aan vergeetachtigheid, aan geesteloosheid. Wat leeft er in het hart van hen die u vrezen toch nog veel wat voor u niet bestaan kan en wat schadelijk is voor het geestelijk welzijn, met name dat bittere kruid van het ongeloof, met als gevolg ongehoorzaamheid, want die hangen samen, Heren. En nu bidden wij van u dat ge het vandaag dan in het leven van uw kinderen weer eens zo wilt maken, dat ze net als Jozua, die het toch ook al eerder beleden en beoefend had, het nog eens een keer mogen zeggen, uit de grond van het hart, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heren, laat uw geest ons leiden in alle waarheid. En mogen wij zo door het werk van uw genade niet alleen onder de prediking verkeren, maar ook ervaren dat de prediking altijd nog een middel in uw hand is om uw werk ermee te doen, uw zaligmakerswerk. En daartoe zijn we toch naar de kerk gekomen, Heren, om in dat werk te mogen delen. Want het gebeurt hier. Het behaagt u door de verkondiging van het evangelie zalig te maken die geloven. En daarom, o God, wees zo in ons midden, met de krachtige en heerlijke en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Niet alleen onder de prediking van uw woord, maar ook bij de bediening van het sacrament, dat dient tot onderstreping van uw woord en dat er een zichtbare vorm eigenlijk van wil zijn. Als de doop, het doopwater, er ons toch weer aan herinnert dat we gewassen moeten worden. En dat we ook gewassen kunnen worden. Want er is een wasmiddel. Het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden. Maar we kunnen er niet buiten. We zullen nooit zonder dat reinigende en reddende bloed rechtvaardig voor u kunnen bestaan. En daarom bindt dat ook op ons hart, Heere, bij jong en bij oud. En zegen zo ook de bediening van het sacrament. We dragen aan u op degene die niet hier kunnen zijn. Degene die in het ziekenhuis verblijven. Broeder Nelis nog altijd in Dirksland. En het onderzoek dat zou worden gedaan in de afgelopen weken is uitgesteld. U weet waarom. Heren, mogen we hem aan u opdragen en in uw zorgen aanbevelen. En mogen we dat ook doen met zuster Visser, die onverwacht in de afgelopen week naar het ziekenhuis moest. Zorgt u ook voor haar en geef dat ze herstel mag ontvangen. En dat ze spoedig ook weer terug zou mogen keren naar huis. Denk ook aan zuster De Graaf in Rotterdam. Heren, zij ondergingen ingrijpende operatie. Dat was niet niets wat ze moest meemaken. Daar waren zorgen en spanningen, maar u hielp nog door. En u gaf nog tot zover ook uitkomst. Laat uw zorg aan haar verder gezien worden. En wilt u geven dat alles wat voor haar gedaan wordt, haar herstel mag bevorderen. Ontfermt u zich over hun zielen. En laten zij in deze weg ondervinden, Heren, dat u ook voor hun geestelijke nood een redder zijt, een helper. We danken u ook voor het voorrecht dat u aan broeder en zuster vroeg in de wijs schonk. Ze mochten terugzien op een huwelijksweg van 40 jaren, gespaard door uw hand. Ook door moeilijke tijden heen geholpen. Ook door allerlei zorgelijke situaties heen gedragen. En tot op de dag van vandaag zijn ze nog samen, omdat u ze samen deed blijven. We danken u voor het voorrecht dat ze met hun kinderen mochten gedenken. Laat hun hart vervuld zijn van oprechte dank jegens u, de milde gever, de goeddoende God. En draag ze ook verder, Heren. En wilt u uw gunst, genade en gunst rijk aan hen betonen, ook in het verdere van hun leven. Mogen wij in dankbaarheid u de Heere ook werkelijk geven wat u verwachten mag. En mogen we in dagen van zorg maar veel gebruik maken van die weg naar de troon der genade om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen. En als het gaat om zorg en moeite, en als het gaat met name om zonde, Heren, wat hebben we dan nodig die weg tot die genadetroon steeds maar weer te gaan? En ja, aan die troon van uw genade te blijven, om u gedurig te bidden om onverdiende gunsten. Heren, wees met ons. Wees met uw ganse kerk. Breid uw rijk uit. Verheerlijk uw naam, ook op deze dag. En bekwaam degene die geroepen hebt om uw woord te verkondigen, om de taak te verrichten die gij hen op de handen hebt gezet. En laat hun arbeid niet ijdel zijn, maar wilt gij uw werk doen, o God. Want uiteindelijk mensenwerk is tot geen enkel resultaat in staat. Maar als u werkt, wie zal het dan keren? En als gij de vorst der duisternis aan banden legt, wie zal hem dan in staat stellen om die krachten weer te ontplooien? En als gij mensen als een brandhout uit het vuur rukt, wie zal die brandhouten dan weer in het vuur durven teruggooien? Als u uw genade verheerlijkt, Heere, wie zal dat dan ongedaan kunnen maken? Daarom bidden wij om uw werk, om het uwe alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop. En willen we daartoe komen, ga ik u ook het formulier weer lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen datgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen jullie antwoord, vader en moeder Hobbel? Vader en moeder Den Hoed? Het loopt nu eenmaal zo dat in de prediking van het woord van de Heere wij toegekomen zijn aan het laatste hoofdstuk van het boek Jozua, waarin het gaat over dingen die bij de doop ook aan de orde zijn en bij de belofte die je aflegt als je een kind laat dopen. Het is niet moeilijk om de lijnen te trekken vanuit het tekstgedeelte naar het sacrament van morgen. Ik zal daarom niet te lang een toespraak houden. Alleen dit punt, en we hebben het zojuist met elkaar weer gelezen, en het was ook de laatste vraag waar jullie antwoord op hebben gegeven, en ik hoop dat je je realiseert dat dat een belofte is die nooit meer herroepen kan worden. Zo goed als dat ik hoop dat we ons allemaal realiseren als we ooit bij het doopvont gestaan hebben om het sacrament voor een van onze kinderen te begeren, dat we inderdaad van deze belofte die we hebben afgelegd nooit meer zullen kunnen worden ontslagen. We hebben namelijk beloofd dat wij onze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, in de voorzijde leer naar ons vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. En of dat belangrijk is, dat onze kinderen onderwezen worden in de dingen van Gods Koninkrijk. Zeker, ze hebben allerlei andere dingen ook nodig. En ze hebben allerlei ander onderwijs ook nodig. En ze moeten, ik weet niet wat allemaal, weten om door dit leven heen te komen. Maar één ding blijft toch altijd bovenaan staan. En ik hoop dat we ons dat alle realiseren, ook wat ons persoonlijk leven betreft. Wij moeten God kennen. Wij moeten genade kennen. We moeten de kracht van het bloed van Christus kennen. We moeten de Heer Jezus kennen. En dan bedoel ik met kennen niet alleen maar weten van, wel eens van gehoord hebben, een bepaald beeld ervan hebben, er wat over kunnen zeggen. Maar kennen van de dingen die ik noemde, daar bedoel ik mee zoals de Bijbel het ook bedoelt. Kennen met het hart. En wij weten niks, tenzij we onderwezen worden. Dat is de praktijk, niet waar. Je moet het toch weer van een ander horen. Je moet het ergens lezen. Je moet het via je ouders horen. Je moet het op school horen. Het moet overgedragen worden, die kennis. Wij moeten deze kennis via het onderwijs, maar met name via het werk van de Heilige Geest, leren kennen. Jullie staan ervoor, nu je het beloofd hebt om het te doen. Vraag genade en getrouwheid om het gedurig weer te doen. En besef tegelijkertijd dat als het van jullie afhankelijk is, het toch geen vruchten draagt. Daarom laat het biddend gebeuren. Bid ook voor je kinderen om de Heilige Geest, die inwendig leermeester is en die het ons met het hart doet verstaan, die ook het geloof in het hart plant, die ook de nieuwe geboorte werkt, die ook die bekering schenkt. Gedurig aan Gods genadetroon aanhouden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest en geeft u die geest, alstublieft, Heere, ook aan onze kinderen. Gemeente, wij zingen uit de 105e psalm, het 5e vers, na de bediening van de heilige doop. Maurits Timotheus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Elvira, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 119e psalm, het 5e en het 6e vers, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren. En ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden, 5 en 6 van 119. gemeente, eigenlijk net als vorige week toen we hoofdstuk 23 gelezen hebben. En toen we zagen dat dat hoofdstuk eigenlijk één geheel is. Zo komen we vanmorgen tot de ontdekking dat Jozua 24 op de laatste vijf versen na eigenlijk ook één geheel is. En als wij dan toch, als ik dan toch een bepaalde tekst eruit neem om die speciaal als ter uitgangspunt voor de prediking te kiezen, dan zouden dat de versen 25 tot en met 27 zijn. Maar die staan natuurlijk in het allernauwste verband met datgene wat eraan vooraf gaat. Laat ik u die versen 25 tot en met 27 dan nog een keer lezen. Alzo maakte Jozua op die dag een verbond met het volk. En hij stelde het hun tot een inzetting en recht te Sichem. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods. En hij nam een grote steen en hij richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. En Jozua zeide tot het ganse volk: zie, deze steen zal ons tot een getuigenis zijn, want hij heeft gehoord al de redenen des Heren die hij tot ons gesproken heeft. Ja, hij zal tot een getuigenis tegen uw lieden zijn, opdat ge uw God niet liegt. Nadat hij, en zo vonden we dat in hoofdstuk 23, de oudsten van Israël, de volksvertegenwoordigers zou je kunnen zeggen, de stamhoofden en de rechters, bij elkaar geroepen had, omdat hij voelde dat zijn einde naderde en dat zijn levensdagen kort waren geworden, zo heeft Jozua daarna het hele volk, al de stammen van Israël, bij elkaar laten komen. En ze zijn gekomen. Hij wilde niet alleen maar tot die oudsten van het volk een woord spreken, een afscheidswoord. Maar hij wilde het hele volk ook een afscheidswoord doen horen. Hij roept ze samen, dit keer staat het er uitdrukkelijk bij, in Sichem. Waarom in Sichem? U herinnert u mogelijk uit het slot van het achtste hoofdstuk van het boek Jozua dat er in Sichem al eens eerder een volksvergadering gehouden is. Bij de bergen Ebal en Gerizim. Ze waren toen eigenlijk nog maar net in het land Kanaan aangekomen. Ze hadden twee steden veroverd. Eerst Jericho op die wonderlijke manier. Daarna Ai, nadat daar eerst een nederlaag geleden had. Maar Ai was tenslotte toch ook door de Heere in de hand van Israël gegeven. En voordat ze toen verder gingen met de verovering van het land der belofte, heeft de Heere hen opdracht gegeven om naar die buurt van de twee bergen, de Ebal en de Gerizim, in de buurt van Sichem te gaan en daar het verbond te vernieuwen en daar de wet des Heren publiekelijk voor te lezen en af te kondigen. Dat was daar gebeurd en de Heren had er bepaalde redenen voor om het daar te laten gebeuren. Ik kom daar straks ook nog wel een keer op terug. Dit was een plek met geschiedenis. Het ging zelfs helemaal terug op Abraham en op Jacob. Wel nu, die plaats is op in een zekere zin een geheiligde plaats. Daar stonden die grote stenen waar de wet des Heren op afgetekend, uitgeschreven was. Daar op de hellingen van de bergen Gerizim had het volk gestaan toen de wet des Heren werd voorgelezen. Daar hadden ze hun instemming betuigd met de wet des Heren. Daar hadden ze gehoorzaamheid beloofd aan de inzettingen des Heren. Daar hadden ze zich verbonden aan de Heren. Daarom moeten ze daar maar weer samenkomen. Dat is een heel geschikte plaats voor Jozua om afscheid te nemen en om ze nogmaals voor Gods aangezicht te plaatsen. En zo gebeurt het ook. En u zult zich wel kunnen voorstellen dat dat ongetwijfeld een plechtige gebeurtenis is geworden. Daar staat hun oude leider, En iedereen kan het wel aan hem zien. Ook als hij het zegt, ook al zou hij het niet gezegd hebben, dan weten ze het nog wel. Hij is oud geworden. De dood kan nooit meer ver weg zijn. En iedereen in Israël heeft zo zijn eigen gedachten en zijn eigen herinneringen aan Jozua. De jongeren natuurlijk niet zoveel als de ouderen, maar ze weten nog heel wat van hem te vertellen. En nu komt hij tot hen en hij gaat nog een keer tot hen spreken. Iedereen weet dat het een afscheid zal worden. En naarmate ze meer aan hem verbonden zijn en naarmate ze meer herinneringen aan hem hebben en naarmate ze meer band aan hem gevoelen en naarmate ze meer respect voor hem gekregen hebben, zullen ze voelen dat het een gewichtig moment is. Deze man gaat afscheid nemen. En wat heeft hun oude voorman nog te zeggen? Dat het een plechtig gebeuren is, dat wordt uitgedrukt als in Jozua 24 ook gesproken wordt over het feit dat ze voor het aangezicht van de Heere vergaderd zijn. God is er zelf ook bij. Hij is als de stille getuige in hun midden aanwezig. En hij hoort wat hier gebeurt. Jozua komt er straks op terug. En hij ziet wat daar gebeurt. En hij ziet al niet alleen maar de uiterlijke dingen. En hij hoort niet alleen maar de uiterlijke dingen. Maar hij doorziet het hart. Hij weet ook van de verborgen dingen in het hart. En dat maakt het des te plechtiger. Des te indrukwekkender. Des te ernstiger. Jozua's boodschap, zijn laatste boodschap tot het volk, komt er eigenlijk op neer dat hij ook hen dringend aanspoort, dringend vermaant om de Heere te blijven dienen. Ook als hij er straks niet meer is. Ze moeten God niet dienen om Jozua anders geen pijn te doen. Ze moeten God niet dienen omdat Jozua dat zo graag wil. Maar ze moeten God blijven dienen omdat God het zo waard is. Hij stelt hen voor de keus. En hij beseft het grote gewicht van de keus die ze moeten gaan maken. Voor henzelf en voor degene die na hen komen. Wie zal Israëls God zijn? Aan wie zullen ze hun hart en hun leven toewijden? Ook in komende geslachten. En als Jozua deze dringende aansporing geeft, die we met verschillende woorden in de teksthoofdstuk terug kunnen vinden, dan gebruikt hij in de eerste plaats hele goede motieven om het volk tot die goede keus aan te sporen. Dan laat hij in de tweede plaats ook heel duidelijk gevoelen het gewicht van de keus waar hij hen voor plaatst. En dan gebruikt hij in de derde plaats een aantal hulpmiddelen om hen bij de keus te ondersteunen. Hulpmiddelen die bij het kiezen van het grootste belang zijn. Dus eerst een aantal motieven. De dingen die de Heere gedaan heeft. De korte inhoud van de eerste 13 verzen kan eigenlijk samengevat worden met: dit heeft God allemaal voor u gedaan. Lang geleden is het al begonnen. Het eerste wat de Heere deed was, en Jozua formuleert het zo, hij nam Abraham. Hij haalde hem eruit. Uit het heidendom. Uit de afgoderij. Hij riep hem weg uit dat land van zijn geboorte. Goddelijke almacht nam hem. Goddelijke vrijmacht koos hem. Dat was Gods werk. Daar begon het al mee. Vanaf het allereerste begin is de geschiedenis van Israël gekenmerkt door wat God deed. En die ene daad van de Heere, die eerste daad die hij verrichtte, die is gevolgd door vele andere daden. Het zou mij te ver voeren om dat eerste stuk van Jozua 24 ook helemaal stuk voor stuk en vers voor vers met u te bespreken. Maar u leest het nog maar eens na op uw gemak op deze zondag. Samengevat komt het erop neer: de Heere heeft, zo zegt Jozua, zoveel goeds aan zijn volk gedaan. Hij heeft zoveel verlossingen gegeven. Hij heeft zoveel zegeningen geschonken. En dat zijn eigenlijk dezelfde argumenten die we hem vorige week hoorden gebruiken toen hij tot de oudsten sprak, waarvan wij de neerslag vinden in het 23e hoofdstuk. Hij gebruikt nu ook weer die argumenten die ontleend zijn aan Gods genadige daden, Gods goede tierenzorg. En de conclusie ligt voor de hand, de conclusie die we in vers 14 lezen. Nadat je dit allemaal van de Heere ontvangen hebt. En nadat de Heere jullie deze gunsten heeft bewezen. En nadat je zo rijk beweldadigd bent door deze God. Vreest de Heere. Wie anders? Wie anders heeft er zoveel voor zijn volk gedaan? Wie anders heeft er zoveel gunsten aan hen bewezen? Wie anders heeft er zoveel geduld met hen gehad? Wie anders heeft zoveel van hen verdragen? Wie anders is het waard om gevreesd en gediend te worden? Maar zo laat Jozua weten, laat dat vrezen van de Heere dan wel in oprechtheid gebeuren. En in waarheid. Want de Heere is niet tevreden met vormendienst. Als jullie dat denken, dan vergissen jullie je zeer. Vormendienst, uiterlijke gehoorzaamheid alleen, dat stelt de Heere niet op prijs. Een volk dat tot hem nadert met de lippen en met de lippen alleen, terwijl het hart zich ver van hem houdt, dat is een volk waar de Heere niet door gediend wil wezen. Hij zoekt waarheid in het binnenste. Het gaat er maar niet om dat je heel nauwgezet en stipt zijn inzettingen nakomt. En dat er wat dat betreft niks op je leven aan te merken is. Het gaat er maar niet om dat je een aantal godsdienstige gebruiken heel precies naleeft, zoals het brengen van offers en het brengen van de tiende en het onderhouden van de dienst des Heren. Als dat gebeurt zonder hart, als dat gebeurt zonder waarachtige toewijding en liefde aan de Heere, als het gebeurt in kilheid en vormelijk alleen, dan heeft het geen waarde. Jozua wil eigenlijk hetzelfde zeggen als wat we vanmorgen bij het verlezen van het formulier ook weer tegenkwamen. Deze doopouders die moesten hun beloften geven, opdat het zou blijken dat ze niet uit gewoonte of bijgelovigheid hun kinderen ten doop hielden. Nou, zoiets zal het bij Jozua ook geweest zijn. Mijn volk Israël, niet uit gewoonte alsjeblieft. Daar is God niet tevreden mee. Daar gaat het niet om, al is de gewoonte nog zo goed. En al kun je die gewoonte nog zozeer terugvoeren op Gods eigen inzettingen. Maar als het een gewoonte alleen is, dan is God daar niet tevreden mee. En u mag er ook nooit tevreden mee zijn. Onze godsdienst mag nooit een zaak van harteloosheid zijn. Nou, veel van die dingen die we Jozua tegen Israël horen zeggen, kunnen we vandaag ook toepassen. Want omstandigheden mogen verschillend zijn en onze levensgang mag verschillend zijn. Maar de Heere, zo mogen we toch wel zeggen, heeft ook op een bijzondere manier met ons bemoeienissen gehad, of niet? Ik hoef dat niet weer allemaal op te sommen zoals ik dat verleden week even deed. Maar tel uw zegeningen maar, als u ze tellen kunt. Kunt u de som besommen? Hoeveel zegeningen zijn er intussen al? En zien we ze nog als zegeningen? Of aanvaarden we ze als ondertussen zo heel gewoon in ons leven? Zijn we er niet meer verwonderd over dat God nog altijd doorgaat met zijn bemoeienissen? En dat hij nog altijd dat woord geeft? En dat er nog altijd weer die roepstemmen zijn? Misschien hebben we ze al duizenden keren gehoord, de roepstemmen. En misschien is het er nog nooit van gekomen dat we er acht op geslagen hebben. En misschien zijn we nog altijd wel helemaal gewoon doorgegaan op onze eigen weg. En dan is er vandaag toch nog weer zo'n klop op ons hart. En dan zegt de Heere toch nog weer, al heb je het nou nog nooit gedaan, in ernst je knieën gebogen. En al heb je het nou nog nooit gedaan, in oprechtheid je schuld beleden. En al ben je nou nog nooit eerder in je leven in diepe afhankelijkheid en in je ellendig bestaan tot mijn genadetroon gevlucht. Nou geef ik je deze zondag nog een keer gelegenheid om te horen dat die weg open staat. En dat je mag komen, wie je ook bent. Ach, en zo zijn er al zoveel dingen, gemeente, die we kunnen opnoemen. En om Gods zegeningen te tellen. Wel nu, ligt het dan niet voor de hand, alleen al op grond hiervan. Al zou er nou geen enkel ander motief zijn, is God niet een dienenswaardig God? Is hij niet een God die het waard is om lief gehad te worden? Is hij niet een God die het verdient om gevreesd te worden? Hij is toch zo'n goede tierengod, of niet? Vrees de Heere, zegt Jozua. En als u tot een andere conclusie komt, gemeente, dan spijt het me erg voor u, maar dan ben je toch wel een ongelukkig, ondankbaar schepsel. Een andere conclusie is toch niet mogelijk? Moet de Heere dat dan straks tegen u zeggen? Dat je al zijn weldaden genomen hebt en dat je nagelaten hebt de ware grond van het weldoen op te merken. En dat je de zegeningen wel wilde, maar de bron van de zegening niet. Jozua's eerste motief om het volk aan te sporen, de Heere te vrezen en de Heere te dienen, is dus gelegen in wat God allemaal gedaan heeft. Het tweede motief, dat is zijn eigen voorbeeld. Want hij voorziet de mogelijkheid dat de keus van het volk wel eens anders zal kunnen uitvallen. Tenslotte hebben ze in Egypte zelf ook te midden van afgodendienaars gewoond. En daar konden ze wel eens door besmet zijn geweest. En ze zijn er ook door besmet geweest. Dat hebben ze wel bewezen in de woestijntijd. Toen ze onder andere dat gouden kalf maakten. En nu wonen ze in Kanaan en daar wonen nog her en der en overal Kanaanieten, die ook afgodendienaars zijn. Amorieten worden ze in dit hoofdstuk genoemd. En het zou best eens kunnen wezen dat er vanuit die afgodendienst van die Kanaanieten straks een bekorende, een verlokkende invloed uit zal gaan. En dat de Israëlieten er toch toe geneigd zouden worden om de Heere te vergeten en andere goden te gaan dienen. Wel nu, zegt Jozua, laat het dan maar niet van het moment afhangen, maar maak nou maar vast een beslissing. Als je dan de Heere niet wil dienen, beslis dan nu welke goden je wel wil dienen. Of die goden uit Egypte die je vaderen daarmee hebben meegemaakt, of de goden van de Kanaanieten in het land waarvan je nou woont. Maar kies in ieder geval. Maar jullie moeten wel weten. En al zou ik alleen staan, zegt Jozua, dan blijf ik nog op mijn punt staan. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Dat is Jozua's keus. En hij weet dat dat ook de keus van zijn huis is. En het volk hoeft er niet aan te twijfelen. Want het is niet aan twijfel onderhevig. Jozua durft dit belijden en het is eigenlijk voor het volk van Israël niets nieuws. Ze hebben het al lang geweten. Zijn leven getuigde er altijd al van. Dat de keus van zijn hart was. De Heere dienen. En Jozua mag kennelijk met vrijmoedigheid zeggen, en je hebt niet alleen mij, maar je hebt ook mijn gezin als voorbeeld. Want die wandelen in diezelfde wegen. Wij zijn hartelijk aan de Heere en aan zijn dienst verbonden. En nu ik oud geworden ben en nu mijn leven bijna voorbij is, echter heus geen sprake van, je hoeft er niet over in te zitten. Ik ga deze God niet meer verlaten. Ik ga niet meer een andere God dienen. Ik blijf bij hem. Zo goed heeft hij voor mij gezorgd. Net zoiets als wat later die kerkvader Polycarpus zei toen hij op de brandstapel gebracht zou worden. 96 jaar was de man. En hij werd nog om zijn geloof verbrand. En toen hij bij de brandstapel stond, kreeg hij nog de keus, nog de kans om eraan te ontkomen als hij de heiland zou afzweren. En toen zei hij, 96 jaar heeft hij voor mij gezorgd. Denk je dat ik hem op mijn 96ste nog verlaten zou? En Jozua zegt dat ook met als een nieuw motief om het volk ertoe te brengen toch de goede keus te doen. Hij mag zelf een voorbeeld zijn. En zij die respect voor hem hebben, en dat kon je voor Jozua hebben. Er waren wel eens wat momenten in zijn leven waarin ook bleek dat hij met zonden behept was, maar over het algemeen was het een man die inderdaad ook in Hebreeën 11 genoemd zou kunnen worden onder degene die door het geloof grote dingen hebben mogen verrichten. Maar juist vanwege zijn voorbeeldige levenswandel mag Jozua zeggen, kom ga met mij. Kom ga met ons en doe als wij. Een zegen. Een zegen als je zulke mensen in je leven tegenkomt. Die niet alleen maar tegen je zeggen, joh, je moet de Heere zoeken en dienen. En dat mogen ze gunnend doen vanuit de rijkdom die er in God is. Maar mensen die het ook voorleven. Ze dwingen niks af. Jozua dwong dat ook niet af. Jozua zei niet, je moet en je zult en... Nee, maar hij zocht ze tot jaloersheid te verwekken. Jozua was iemand aan wie je het zien kon. Bij wie het eruit straalde. Dat hij gelukkig was in zijn keus. Dat het een dienst is met vergenoeging, de dienst des Heren. Dat de mens er vreugde in kan beleven. Dat de mens in het dienen van de Heren waarlijk een toevlucht heeft. Een schuilplaats, een grond om te staan. Een plek waar hij veilig is. Dat hij een God voor zijn hart heeft. Dat hij een borg voor zijn ziel heeft. Dat was zichtbaar. En daarom kon hij het ook vrijmoedig zeggen. Gemeente, laten we ons dat ook voor gezegd houden. Er is al eens meer op gewezen, ook vanaf deze plaats, dat het opvoeden van onze kinderen een kwestie van woorden is, van onderwijzen, hoorden wij. En terecht, onderwijzen in de voorzijde leer. En wat houden we onze kinderen voor? Waarmee proberen we hun geest te vullen? Je moet er hoeft er niet bang over te wezen dat de geest van die kinderen heus wel gevuld zal worden. Er zijn allerlei instanties in de weer om de geest van die kinderen vol te stoppen met van alles en nog wat. Maar wat doen wij erin? Wat geven wij ze mee? Maar vooral kunnen onze kinderen het ook aan ons zien. Gaat het van ons uit? Weten ze dat wat wij hen voorhouden door onszelf in praktijk wordt gebracht? En dat het ons echt ernst is? Een kind voelt dat wel aan, of het alleen maar praat is. Een kind voelt het wel aan of je het alleen maar zegt en zelf ook niet doet. Het zal erop aankomen dat we toch ook als gezinnen dat getuigenis van Jozua mogen kunnen en kunnen overnemen aangaande mij en mijn huis. We zullen de Heere dienen. Maar dat is dan het gewicht van die keus. Jozua laat dat heel goed voelen. Het is niet zomaar wat. Het is niet zomaar hetzelfde als van ik koop een nieuwe jas of ik koop een nieuwe auto of wat dan ook. Het is een gewichtige zaak voor zo'n keus geplaatst te worden. Waarom? Omdat God een jaloers God is. Kennelijk is het volk nogal onder de indruk van wat Jozua allemaal vertelt. En heel spontaan is hun antwoord. Oh nee, Jozua, wij zullen ook de Heere dienen. Geen denken aan dat wij de Heere zouden verlaten. We zijn het helemaal met u eens. Hij is onze God. Hij heeft ons gezegend. Er is geen andere God die we begeren. Alleen deze God. Het zij verre van ons dat wij een andere God zouden gaan dienen. Hij verlost ons uit Egypte. Hij bracht ons in Canaan. Heus, Jozua, als u er straks niet meer bent, u kunt uw hoofd rustig neerleggen. Wij zullen God niet vergeten. We zullen hem niet verlaten. Mooi. Zo'n spontane keus, zo'n hartelijke belijdenis, daar zal Jozua wel blij mee geweest zijn. Daar zal zijn ziel halleluja bij gezegd hebben. Als u dat denkt, dan begrijpt u niet wat u verder leest in dit hoofdstuk. Want het lijkt wel alsof Jozua er helemaal niet zo blij mee is. Het lijkt wel alsof hij in het vervolg het volk alleen maar wil ontmoedigen als ze deze keus zo maken. Want hij zegt ronduit, jullie kunnen het geen eens. Jullie kunnen de Heere niet dienen. Je zult het wel zeggen, ja, maar je kunt het niet, want God is een heilig God. En hij is bovendien een ijverig God, dat wil zeggen naijverig, jaloers. God zal het nooit verdragen als zijn volk zegt dat ze hem dienen en als ze toch van hem afwijken. Als God zijn volk tot zijn volk aanneemt, dan sluit hij een huwelijksverbond met dat volk. En dan is hij Israëls man en Israël is zijn bruid. En dan zal die bruid nooit van een ander mogen zijn. En als ze toch van een ander wil zijn, dan zal ze merken dat hij een ijverig God is. Wij moeten beseffen wie God is, dat wil Jozua maar zeggen. En daar wil hij het volk niet onkundig van laten. Het gaat niet om een overhaaste keus. Het gaat niet om een hele spontane, enthousiaste opwelling. Het moet overwogen zijn, zoals de Heer Jezus later ook zal zeggen in die gelijkenis van die man die een toren wil bouwen. En die dan toch eerst wel eens mag gaan zitten rekenen of die dat allemaal wel kan becijferen. En of die dat allemaal wel kan betalen. En of die er straks niet straks uit zal komen als iemand die wel begon, maar die het niet kon volbrengen. We moeten de kosten overrekenen. Wat kost het mij om de Heere te dienen? Heb ik die prijs ervoor over? Die prijs van volkomen toewijding aan hem. Die prijs ook van het verzaken van mijn eigen begeerte. Van het verloochenen van mezelf. Van het kruisigen van mijn eigen vlees. Moet dat allemaal? Ja. Dat moet allemaal. Wij kunnen nooit God dienen en er heimelijk nog een andere God bij op nahouden. Hoe die God ook heten mag. We kunnen niet God dienen, gemeente, en tegelijk de wereld liefhebben. En het is een zaak van eerlijkheid van Jozua om dat eerlijk te zeggen. En dat was het wat Jozua ertoe bracht om dit ook aan het volk voor te houden. Nee, niet zomaar het volk wat wijs maken. Is hij niet blij met hun keus? Ja, dat is hij. Maar hij heeft zorg voor dat volk. Besef jullie wel wat je doet? Het is toch geen bevlieging, hè? Het is toch geen opwelling? Want dat houdt geen stand. Weet je wel welke God je kiest? Weet je wel dat hij je hele hart en je hele ziel en al je krachten vraagt? Het is niet eerlijk om dat te verzwijgen, gemeente. Het gebeurt natuurlijk wel veel. Want er zijn heel wat mensen die in allerlei samenkomsten gemanipuleerd worden, terwijl de volle waarheid niet hen voorgesteld wordt. Laat dat vanaf deze preekstoel nooit gebeuren. Het gaat er niet om dat we een heel leger halve christenen naamchristenen mobiliseren. Maar het gaat erom dat er mensen zijn die de Heere oprecht dienen. En oprecht aan hun verbonden begeren te zijn. En dat maakt de ernst van deze keus uit. En vooral als we dan, en dat laat Jozua ook weten, dat is het tweede waar de ernst in uitkomt, blijkt dat we een gedeeld hart hebben. Het zou niet zo'n probleem zijn dat God heilig is en dat God jaloers is, als wij maar in alle opzichten een ongedeeld hart hadden. Maar dat is juist het probleem. We hebben geen ongedeeld hart, we zijn halfslachtig. We zijn dubbelhartig en dat laat Jozua uitkomen als hij zegt, als hij spreekt over hun overtredingen en over hun zonden. En dan zegt hij ook niks nieuws, want hun hele geschiedenis is niet aan de ene kant alleen maar doortrokken van Gods genadige daden en Gods trouwe zorgen. Maar hun geschiedenis is aan de andere kant steeds weer gekenmerkt door hun afmakingen en hun ontrouwe daden en hun ongerechtigheden. Dat kan iedereen nagaan als hij de geschiedenis van Israël weet. Jozua overdrijft niet. Zo is het. Er zijn overtredingen. Er is schuld. En niet gering ook. Wat hebben ze de Heere een moeite gemaakt? En wat hebben ze de Heere als het ware ertoe willen pressen om er maar mee op te houden met zijn volk? En wat heeft er een paar keer heel kritiek gestaan dat de Heere tegen Mozes zei, ik zal ze nog in één keer uitroeien ook. Er ligt schuld. En wat moet er veel goed gemaakt worden? En wat is er veel vergeving nodig? Ja, maar er is toch vergeving bij de Heere? Dat zegt de Heere in zijn woord toch ook nadrukkelijk? Zeker, er is vergeving. Waarom zegt Jozua dan dat de Heere het niet vergeven zal? Want dat lezen we toch. Hij bedoelt dit. De Heere zal het zijn volk nooit vergeven. Als ze hem kiezen en toch een plaats inruimen voor andere goden. Als ze denken dat een combinatie mogelijk is van God en de wereld. Als ze dat denken. En als ze hun hart maar dubbel en gedeeld laten voortleven. En geen ernst maken met het gebed van de dichter, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Met andere woorden, en dat is een ernstige zaak, gemeente. Mensen die in geestelijk opzicht van twee walletjes willen eten, om het maar populair te zeggen, die moeten er niet op rekenen dat ze ooit Gods vergevende genade zullen ontvangen. Ja, maar een oprecht kind des Heren heeft zo vaak toch ook nog een dubbel hart, of niet? En er zijn in het leven van hen die de Heren vrezen toch ook nog zoveel zonden achtergebleven en overgebleven. En hoe gemakkelijk gebeurt het ook niet in het leven van iemand die oprecht de Heren vreesde? Nee, je ziet het in Jozua zelf. Dat er momenten zijn waarop hij het toch zonder de Heren doet. Ja, weet u waar het dan op aankomt? Niemand zal ontkennen en hoeft te ontkennen dat er ook in het leven van Gods kinderen zonden zijn overgebleven en dat dat ernstig genoeg is. Maar de vraag is, zijn die nou tegen onze wil overgebleven? Of laat je ze rustig voortbestaan, zonder dat je er ooit echt pijn in je ziel over voelt? En zonder dat je over die zonden echt wel eens weent. En zonder dat je die zonde inderdaad wel eens voor Gods aangezicht brengt in eerlijke belijdenis. En dat je de Heere hartelijk bidt, Heere, verlos me er toch van. Dat is het punt. Overgebleven zonden zijn ernstig genoeg. Maar die hoeven geen oorzaak te zijn dat de Heere ons niet in genade aanneemt. Als we ze maar bestrijden, als we ze maar beleiden, als we ze maar bewenen. En de geest Gods bidden om meer en meer gelijkvormig gemaakt te worden naar het beeld van Christus. Gemeente, het is een uitermate gewichtige zaak om de keus te doen in je leven. En laten we maar eerlijk zijn. Als het van ons afhangt en van ons kiezen, dan komt het nooit goed. We moeten ertoe gebracht worden. En keer op keer toegebracht worden. Wij met ons verdeelde hart. Wij met ons ongelovig bestaan. Wij met al die onbekeerlijkheid die er in ons bestaan zit. We moeten ertoe gebracht worden door Gods Heilige Geest. Hem hebben we zo hard nodig. Bij aanvang en bij voortgang. Hoe kan een mens God lief hebben? Hij moet die liefde in ons hart planten. Hoe kan een mens God dienen? Hij moet ons laten zien hoe dienenswaardig God is. En hij moet er ons nog voor inwinnen ook. En moet al die weerstanden die er van binnen zijn ook nog overwinnen. En hier moeten we niet vertrouwen op onszelf. Niet op ons verstand en niet op ons gevoel en niet op onze wil. Want dat is allemaal tekort. Gods geest. Die moet ons leiden. En dan gaan we veilig. Maar dan, en daar eindigt Jozua mee, dan heeft hij ook een aantal hulpmiddelen bij de keus. En dan kom ik nog weer even terug, want dat zie ik ook als een hulpmiddel, gemeente, bij dat grondige onderzoek wat hij instelt. Hij gaat niet over ijs van één nacht. Hij geeft het volk niet zomaar zijn fiat als ze de keus hebben uitgesproken. Daar zouden ze niks aan hebben. Ze zouden Jozua achteraf nog verwijten kunnen maken. Jozua, je hebt ons niet eerlijk alles verteld. Je hebt ons niet eens verteld wat de prijs is als we de Heere zouden dienen. Wat we daarbij moeten inleveren, wat wij daarbij moeten verzaken. Nee, om de goede keus te maken moet Jozua inderdaad een grondig onderzoek instellen. En ik noem dat een hulpmiddel bij de keus. Want kom je na zo'n eerlijk onderzoek, nadat het je gevraagd is en nog eens gevraagd is, weet je wel wat je doet? Hoe komt het dat je die keus wil maken? Wat heeft je ertoe gebracht? Wat is er in je leven gebeurd? Wat heeft de Heere gezegd en gedaan? Als je na zo'n eerlijk onderzoek toch nog met overtuiging kunt en durft zeggen dat het inderdaad je hartelijke begeerte is om de Heere te dienen. Dan heb je in dat grondige onderzoek achteraf nog een sterk hulpmiddel. Dan weet je, ik ben eerlijk behandeld. En ze hebben me niet haastig de handen opgelegd. En ze hebben me niet gepleisterd met loze kalk. En ze hebben niet zomaar in één keer gezegd, fijn joh, en nou ben je er ook één van de Heer, van degene die de Heere vrezen. Het moet beproefd blijken. En waarom heb je dat nodig? Oh, er komen momenten dat je in de verleiding komt om de Heere af te zweren. Er komen momenten dat je zegt, wat heb ik eigenlijk gedaan? Er komen momenten van koudheid en van kilheid. Er komen verzoekingen. Er komen andere machten op je af. Er komen andere theorieën die je beïnvloeden. Er komen andere overtuigingen die probeerden jou ook mee te slepen. En weet je dan en kun je dan met Paulus zeggen, en dat zal een beproefd geloof alleen maar kunnen zeggen, ik weet wie ik geloofd heb. En daar breng je me niet meer vanaf. Daarom zo'n grondig onderzoek, gemeente. Schuw dat niet. Schuw dat niet als eerlijk aan u gevraagd wordt. Weet je het wel zeker? En wat heeft je ertoe gebracht? Schuw dat niet als de dingen eerlijk aan de orde gesteld worden. Tweede hulpmiddel, hij richt een steen op. Als het volk ook na dat eerlijke onderzoek, en Jozua heeft ze niet gespaard en Jozua heeft ze niks onthouden, als na dat eerlijke onderzoek het volk nog eens een keus volhardt en nog eens een keer uitspreekt, wij zullen de Heere dienen, dan aanvaardt Jozua de belijdenis en dan geeft hij hen tegelijkertijd een hulpmiddel. Later zullen ze er nog eens aan kunnen terugdenken aan dit moment, als ze die steen daar zien staan. Soms geeft de Heere zelf bevel om zo'n hulpmiddel op te richten, zo'n gedenkteken, die stenen hoop bij de Jordaan, toen ze door de Jordaan getrokken waren. Hier is het Jozua die het initiatief neemt en die tegen Israël zegt, kijk eens, Die steen die is getuige geweest. Dat is bij wijze van spreken natuurlijk. Laat niemand denken dat Jozua denkt dat die steen oren had. Bij wijze van spreken zegt hij het. Die steen heeft jullie gehoord. Die steen heeft ook gehoord wat God gezegd heeft, al eerder. Hier in diezelfde omgeving, toen zijn wet afgekondigd werd. En nou zijn jullie vergeetachtige mensen. En nou zijn jullie mensen die gauw onder invloed van wat anders zijn. En je bent kort van geheugen. Maar die steen blijft hier staan. En kom je nog eens in deze buurt, kijk dan nog eens naar die steen. Herinner je dan nog eens een keer wat hier gebeurd is. En zo staan er in ons leven ook van die monumenten. Simpelweg, als je nu eens weer in de kerk komt, kijk dan eens naar de doopvont. Misschien ben je er zelf ook bij gedoopt. Of misschien heb je erbij gestaan toen je je kind liet dopen. Of aan dat andere doopvont in dat andere kerkgebouw waar dan wel de doop aan je bediend is. Denk nog eens aan die momenten in je leven die op de een of andere manier toch bijzondere momenten zijn geweest. Het moment van je openbare belijdenis. Heb je toen zo'n kaart, zo'n herinneringskaart ontvangen? Haal hem nog eens voor de dag. En denk nog eens terug wat je toen deed. Misschien wel in 1955, al zo lang geleden. Denk nog eens aan dat moment dat je hier stond of in een ander kerkgebouw. En dat je beloofd hebt de Heere te zullen dienen. Sta nog eens stil bij dat soort momenten. Wat is er van terecht gekomen? Of wat is er niet van terecht gekomen? Richt zelf ook eens een gedenkteken op. Bij bijzondere uitredding. Als je eens echt goed gekerkt hebt. Als je Gods goede tierenheid echt weer eens geproefd hebt. Als je een uitredding, een antwoord op je gebed gekregen hebt. Als je opnieuw ondervonden hebt Gods opzoekende zondaarsliefde. De Bijbel roept er ons toe op. Richt uw merktekenen op. En denk nog eens aan de geloften die je afgelegd hebt. Ik zal mijn geloften de Heere betalen. Nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. En tenslotte is daar nog een hulpmiddel, namelijk het heiligdom. Jozua plaatst die steen onder de eik. En u moet dat woordje de eik lezen als die eik. Daar in Sichem was in de tijd ook Abraham, Genesis 12. Dat was het eerste plekje waar Abraham een altaar bouwde. En daar richtte Abraham een heiligdom op, zo'n altaar, een beginnend heiligdom. En daar groeide een eik, want Jacob komt daar later ook, jaren later. En Jacob houdt reformatie in zijn huisgezin. Die terafimbeeldjes, die afgodsbeeldjes, die moeten weg. Jacob gaat God weer ontmoeten in Bethel. En hij moet schoon schip gemaakt worden. En Jacob zegt tegen zijn zonen, tegen zijn vrouwen, geef al die rommel. En hij begraaft ze onder die eik, bij dat heiligdom. En op diezelfde plek, bij die eik, in dat heiligdom, staat nu ook die steen. En zo heeft Jozua dat volk verbonden aan het voorgeslacht. En zo heeft hij ze teruggewezen naar Abraham, hun vader, en naar Jacob. En hij heeft ze herinnerd aan de God van Abraham en de God van Jacob. En de keus van Abraham om die God te dienen, daar een altaar te bouwen. En de keus van Jacob om die God te vrezen en daarom opruiming te houden met allerlei afgoden. En niks van de wereld meer te tolereren wat je van de Heer en van zijn dienst afbrengt. En hij zegt tegen het volk, dat is hier gebeurd. Abraham was hier. Jacob was hier. En het was hun ernst met de God van alle genade. En nou staan jullie hier, op diezelfde plek. En ik bouw die steen op diezelfde plek. En de godsdienst van Abraham en de godsdienst van Jacob moet ook die van jullie zijn. Ja, maar dat is zo ouderwets. Ja, dat zal best. Dat van Abraham is al jaren geleden, nietwaar? En dat van Jacob is ook al zo lang geleden. Maar die ouderwetse godsdienst is ook nog goed voor jullie, zegt Jozua. Verlaat dat pad niet. Denk niet, je leeft nou in een nieuwe tijd en je leeft onder andere omstandigheden. En je hebt vandaag wat anders nodig en een andere belijdenis en een andere vorm enzovoort. Nee, nee, dit altaar is nog goed genoeg. En die eik is ook nog goed genoeg als herinnering van begraafplaats voor de wereldse dingen. En die steen staat in dezelfde lijn. Wij staan in relatie tot ons voorgeslacht, gemeente. We hebben zoveel van hen geërfd. Blijven we in die lijn? De verzoeking is er iedere keer weer om in andere tijden het op een andere manier te doen. Maar laten we ons houden aan datgene wat ons voorgeslacht naliet. Zij hebben er God in ontmoet. Ze waren er tevreden mee. Ze konden ermee leven. Ze konden ermee sterven. Ze konden er zelfs een gewelddadige dood mee sterven. Op de brandstapel. De God van Calvijn. De God van de oudvaders. De God van de vromen van een eeuw geleden. We staan toch in dezelfde lijn, hoop ik. En er is toch geen behoefte om het anders te doen. Ik zet, zo zeiden zij het. En zeggen wij het erna. Ik zet mijn treden in Gods spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Amen. Psalm 17, vers 3. Wij zullen danken. Heere, ootmoedig danken wij u voor alles wat via Jozua tot ons ook werd gezegd. Over het hoofd van Israël van jaren geleden en eeuwen geleden heen kwam diezelfde boodschap ook tot ons. En in feite hebben we toch ook hetzelfde nodig, Heere. En moeten we hetzelfde horen. En moeten we dezelfde God kennen. En dezelfde genade beleven. En wat voor Abraham en Jacob nodig was en wat in Jozua's dagen nodig was, Heer, het is nog niet anders. Mogen wij dan in datzelfde spoor gaan en diezelfde onberouwelijke keus doen. En met Abraham een altaar bouwen en met Jacob de afgoden begraven. En met het volk in Jozua's dagen uitspreken, ook na eerlijk grondig onderzoek. Wij zullen de Heere dienen. Geef dat uit vrije gunst alleen. door uw Heilige Geest. Wees verder met ons. Denk ook aan deze doopouders met hun kinderen. We dragen ze nogmaals aan uw genade op. Heere, gedenk ons allen. En breng ons ook vanavond weer onder uw woord. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de avondzang de verzen 4 en 5. Houd ons gemoed voor u bereid en bescherm ons in de bange tijd. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.